Goedenavond, gemeente. Namens Kerkenraad heet ik u en jullie hier in de kerk en allen die thuis of elders met ons meeluisteren of ook meekijken, van harte welkom bij deze dienst. Vanavond gaat bij ons voor dominee Beekman uit Ede. DV woensdag aanstaande, het is dan 6 november, is het dankdag. 'Smiddags is er om 3:00 een dienst in het kruispunt, waarvoor met name de kinderen hartelijk worden uitgenodigd. Natuurlijk zijn vaders en moeders, opa's en oma's ook welkom. De collecte bij de middagdienst is voor kinderen in nood. U kunt ook spullen meenemen. Zie de uitnodigingsposter in de weekbrief. 'S avonds om 7:30 is de dankdagdienst hier in de kerk. Op donderdag 7 november is er om 7:15 het stadsgebed. Deze keer in het koor van onze kerk. Iedereen van harte uitgenodigd om mee te bidden voor onze stad en voor de noden in de wereld om ons heen. Als eerste lied zingen we nu uit de bundel Weerklank, Psalm 90, vers 1. Dat begint met: Gij zijt geweest, o Heer, en gij zult wezen, de zekerheid van allen die u vrezen. Na het zingen van Psalm 90, vers 1 uit Weerklank, is er gelegenheid voor persoonlijk stilgebed. Namens de kerkraad wensen wij u en jullie een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heere en van de Heilige Geest. Amen. We gaan samen zingen in deze dienst die iets later begon, omdat voor iemand die voor het eerst in IJsselstein komt, het nogal verwarrend is als er geen plek is op de parkeerplaats. Dan ben je hier snel verdwaald, zelfs met TomTom. Maar goed, ik heb een parkeerplaats gevonden. U bent er, u bent gebleven, wij zijn er. En we hopen op een goede en een gezegende dienst. En die gaan we met psalm 84 voortzetten. En die psalm gaat over een hele oude ontdekking die iemand heel lang geleden heeft gedaan. Maar het bijzondere is dat wij die ontdekking nog steeds mogen doen. En dat gaat over die ontdekking dat toen hij naar Jeruzalem ging en bij dat tempelcomplex al die vogels in en uit zag vliegen, dat hij zich toen opeens realiseerde, en zo is er bij deze God van het verbond ook plek voor mensen en dus voor mij. En nog altijd wordt dat lied gezongen, omdat dit ook een van de vele plaatsen is waar we dat steeds opnieuw mogen ontdekken. En als het goed is ook geloven dat er bij deze God ook plek is voor mensen en ook voor ons. Over die prachtige ontdekking, psalm 84, 1 en 2 gaan wij nu zingen. Na de belijdenis van het geloof zingen wij uit psalm 56 het vierde couplet. Want belijdenis uitspreken wie God is, hoe hij zich aan ons laat kennen als Vader, Zoon en Heilige Geest. En het leven met deze God geeft vreugde, maar dat betekent niet dat het leven met deze God makkelijk is. En dat als we de weg van het geloof gaan, dat er nooit tranen zullen vloeien. Integendeel. Psalm 56 heeft het over heel wat tranen die kunnen vloeien, maar die God bewaart. En te midden van dat alles, want we worden niet om alles heen geholpen door deze God, maar wel door alles heen bewaard, zullen we vanavond horen. Maar te midden van alles geldt, dit weet ik vast, God zal mij nooit begeven. Nou, dat mag ons antwoord zijn op de belijdenis van het geloof. En laten wij nu in gemeenschap met de kerk van alle eeuwen het christelijk geloof belijden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. En op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van zonde, opstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Dit weet ik vast, God zal mij nooit begeven. Laten we nu in dat vertrouwen samen bidden om de verlichting met de Heilige Geest. Laat ons bidden. Heer onze God, liefdevolle Vader, wij danken u voor deze plek als één van de vele plaatsen wereldwijd die ons laten zien dat u een God bent die trouw blijft. Trouw aan deze wereld, trouw aan mensen en dichterbij dat u trouw wilt blijven aan ons. En dat hebben we net ook gezongen. God zal mij niet begeven. En dat verbindt ons ook deze avond. Of we nu verbonden zijn met deze dienst thuis of hier aanwezig zijn. En hoe het is in ons leven voor uw aangezicht en hoe het ons vergaat onderweg door dit bestaan. Ja, dat hebben we allemaal nodig. Dat u ons niet begeeft. Ja, we hebben het nodig dat u zich over ons ontfermt en dat we ons vastgehouden weten door u in leven en in sterven. En vanavond danken wij u nogmaals voor uw trouw en voor de liefde die daaruit spreekt en de genade. Want Heer, wij hebben het niet verdiend dat u trouw blijft. Tegenover uw ontrouw, dat zeggen we eerlijk vanavond, tegenover uw trouw staat onze ontrouw, telkens opnieuw weer. Het is ons zo gemakkelijk om voorbij te gaan aan u en aan elkaar. Maar wij danken u dat u niet aan ons voorbij gaat, maar stilstaat bij ons. En dat wij van u mogen horen en dat wij door u gezocht worden. En dat we mogen geloven dat als u zoekt, dat u ook de God bent die vindt. En zo hebt u ons hier vanavond gebracht, op deze plek. En wij willen u bidden dat dit ook de plek zal zijn, waar steeds opnieuw mag schitteren wie u bent, uw liefde en genade, die wij allemaal zo nodig hebben, waar wij niet zonder kunnen, maar dit is ook de plek waar we ontdekken dat we niet zonder hoeven. Wij vragen u dat als we hier zijn, dat u met uw woord en geest aanwezig bent en wilt werken. Dat u ons hart opent. Ons hart wat zo vol kan zijn met zoveel. Er kan zoveel leven. En het kan voor ons ook zo moeilijk zijn om open te staan voor u. Om een mens te zijn die in vertrouwen en geloof zijn weg op u gaat. Maar wij bidden u daarom dat u dat geeft en dat u dat versterkt hier ook vanavond. Heer, wij bidden zo, zegen ons hier bij elkaar als we uw woord openen. Zegen alle broeders en zusters waar zij ook samenkomen. We bidden ook voor hen die niet kunnen samenkomen. Dat zij wel uw aanwezigheid mogen ervaren en de waarheid van die prachtige woorden die we net hebben gezongen. God zal mij nooit begeven. Er zijn er ook heel wat die aan u voorbij leven, bewust of onbewust. Het kunnen mensen zijn die ons heel lief zijn, heel dierbaar. Heer, wij bidden u dat vroeg of laat zij zich door u gevonden mogen weten. En dat bidden we ook voor ons hier vanavond op deze plek. Dat bidden we u in de naam van uw Zoon, Jezus Christus. Amen. Vanavond lezen wij twee evangelieverhalen. Om te beginnen lezen we Matteüs 3 vanaf vers 13, waar het gaat over de doop van Jezus. En vervolgens lezen we in hoofdstuk 4 tot en met vers 11, waar het gaat over de verzoeking in de woestijn. En als u nu zegt, hoe kom je erbij om die twee verhalen tezamen te lezen? Nou, daar ben ik niet zelf bijgekomen, maar in Ede hebben we een centrale evangelisatiecommissie. En we hebben ook jaarlijks kerkproeverij, dus dat is de zondag dat je mensen kunt uitnodigen uit de buurt, buren, bekenden, om mee te gaan naar de kerk. En de Centrale Evangelisatiecommissie had dus dit jaar deze twee gedeelten uitgekozen voor die dienst. Dat is gelijk ook de disclaimer bij de preek straks. Die preek is dus geschreven met het oog op mensen die nooit in de kerk komen tot en met doorgewinterde kerkgangers. Ik dacht, u zult ergens in die bandbreedte ook zitten hier in IJsselstein. Dus ik kan dat vast ook hier vanavond wel doen, deze preek. Maar dan weet u iets over de achtergrond en de reden van deze combinatie. En we zullen wel zien in de verkondiging dat het eigenlijk heel goed bij elkaar past. Het woord van God vanaf Matteüs 3 vers 13 komt vanavond tot ons als volgt. Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan naar Johannes om door hem gedoopt te worden. Maar Johannes wilde hem hiervan weerhouden en zei, ik heb het nodig door u gedoopt te worden en u komt naar mij. En Jezus antwoordde hem en zei, laat het nu gebeuren, want het op deze wijze past het ons alle gerechtigheid te vervullen. En toen liet hij hem het toe. En nadat Jezus gedoopt was, kwam hij meteen op uit het water en zie, de hemelen werden voor hem geopend. En hij zag de geest van God als een duif neerdalen en op zich komen. En zie, een stem uit de hemelen zei, dit is mijn geliefde Zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. En toen werd Jezus door de geest weggeleid naar de woestijn om verzocht te worden door de duivel. En nadat hij 40 dagen en 40 nachten had gevast, kreeg hij ten slotte honger. En de verzoeker kwam bij hem en zei, als u Gods zoon bent, zeg dan dat deze stenen brood worden. Maar hij antwoordde en zei, er staat geschreven, de mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt. En toen nam de duivel hem mee naar de heilige stad en zette hem op het hoogste gedeelte van de tempel. En hij zei tegen hem, als u de zoon van God bent, werp dan uzelf naar beneden, want er staat immers geschreven dat hij zijn engelen voor u bevel zal geven en dat zij u op handen zullen dragen, opdat u uw voet misschien niet aan een steen stoot. En Jezus zei tegen hem, er staat eveneens geschreven, u zult de Heere uw God niet verzoeken. Opnieuw nam de duivel hem mee, nu naar een zeer hoge berg, en hij liet hem al de koninkrijken van de wereld zien met hun heerlijkheid. En zei tegen hem, dit alles zal ik u geven, als u knielt en mij aanbidt. En toen zei Jezus tegen hem, ga weg Satan, want er staat geschreven, de Heere uw God zult u aanbidden en hem alleen dienen. En toen liet de duivel hem gaan en zie, de engelen kwamen en dienden hem. Tot zover de lezing vanavond. Ter inleiding op de verkondiging gaan wij zingen uit de bundel Weerklank. En wij gaan lied 441 zingen. Ik weet natuurlijk niet hoe dat hier in IJsselstein is, maar ik denk dat dat hier ook wel zo is. Het is in ieder geval zo in mijn vorige gemeente en ook in mijn huidige gemeente waren de liederen van Sela erg geliefd. En dit was misschien wel een van de meest geliefde liederen. Dat is namelijk het lied Heer, wijs mij uw weg. En waarom ik het vanavond ook laat zingen is omdat in dit lied niet alleen het verlangen doorspreekt dat God ons de weg wijst. Maar in dit lied komt ook naar voren hoe hij dat doet. Hè? Als mij de wil ontbreekt uw weg te gaan, spreek door uw woord en geest mijn hart en leven aan. En bovendien, onze weg is niet zomaar een weg, maar Christus heeft heel mijn weg gelopen, hè, waar wij mee geconfronteerd worden, zou je vanavond kunnen zeggen. Dat is niet iets wat hem onbekend is, integendeel. Nou, vandaar dat ik heb gekozen voor dit lied, ter inleiding op de verkondiging, lied 441 in zijn geheel, Heer, wijs mij uw weg.
Thank you.
Straks, na het amen van de verkondiging, zonder verdere aankondiging, zingen wij uit Psalm 139 in de oude berijming het vijfde couplet, opmerkelijke woorden, dat waar je je ook begeeft, je zou daar ook wel in kunnen horen, in welke situatie je ook bent, dat je nergens onbereikbaar bent voor God. Maar ook daar, zelfs al ben je op de meest voor toen de tijd onbereikbare en eigenlijk ook gevaarlijke plaatsen, hè, het uiteinde van de wereld, zeg maar, dan nog kun je gaan in dat vertrouwen dat uw hand mij daar zou leiden. En vanavond horen we, al kom je de duivel in hoogst eigen persoon tegen. En we zingen ook het 14e couplet, het gebed of God ons leidt op de weg van het leven. En dat doen we dus na de verkondiging die op deze zondagavond zal zijn vanuit Matteüs 3... vanaf vers 13 tot en met 4, vers 11, de twee evangelieverhalen over de doop van Jezus en de verzoeking in de woestijn. Gemeente van Jezus Christus. Wat hebben wij nodig om goed te kunnen leven? En ook om te kunnen overleven in barre tijden en moeilijke omstandigheden. Bijvoorbeeld een woestijntijd. Kortom, wat hebben wij nu brood nodig? Daarover gaat het in die confrontatie tussen Jezus en de duivel in de woestijn. En op het eerste gezicht denk je gelijk, als je dat verhaal hoort, dat is een uniek gebeuren. Dat is eigenlijk iets wat Jezus zo meemaakte. Maar ja, dat is natuurlijk niet gelijk iets waarvan je kunt zeggen, in zo'n situatie belanden wij 1, 2, 3. En toch. Als je goed luistert, en zeker als je bekend bent in de Bijbel, dan valt je denk ik toch al snel op dat wat Jezus meemaakt, dat het vol zit met verwijzingen naar wat het volk van Israël beleefde in de woestijn onderweg naar het beloofde land. En dat niet alleen. Je herkent er ook wel degelijk in wat mensen na Jezus meemaken, tot op deze dag aan toe. Sterker nog, het kan je zomaar heel herkenbaar voorkomen. En de vraag is dan, wat heeft Jezus daar, wat hadden mensen toen in de woestijn, en wat hebben wij mensen vandaag brood nodig? Ik kan het natuurlijk ook anders in uw midden neerleggen vanavond en zeggen, waarmee zou God ons het meest kunnen helpen? En dan is het toch wel opvallend, en het is natuurlijk een beetje gek om te zeggen, maar laat ik het dan maar degene zijn vanavond die het zegt, maar misschien hebt u het ook al lang gedacht toen we het net lazen, maar dan is het gek maar waar dat de duivel opvallende goede voorstellen doet aan Jezus in de woestijn. Ja, duivels kun je ze eigenlijk amper noemen. Eerder heel menselijk. Wij hadden ze kunnen bedenken, daar hoef je geen duivel voor te zijn. Wat zou het inderdaad mooi zijn? Wat hoop je er ook op? Wat kun je ernaar verlangen? Dat God snelle oplossingen biedt, zoals van stenen brood maken. Dat je door hem onkwetsbaar zou zijn, zelfs al doe je de meest bizarre dingen. En dat hij ook merkbaar de controle heeft in de wereld. Nou, zeker in de tijd waarin wij leven, waarin er zoveel gaande is, of nou is in ons land of wereldwijd. Als je dat nou echt zou merken, dat God regeert, nou, dan zouden wij ook veel meer in controle zijn. Nu heeft een goed antwoord op de vraag wat je brood nodig hebt in dit leven, heeft ook wel alles te maken met wie je bent en waartoe je er bent. Want dat heeft ook weer altijd met elkaar te maken in de Bijbel. En het is dus echt geen toeval dat voor de confrontatie tussen Jezus en de duivel in de woestijn ons eerst wordt verteld over zijn doop. Jezus komt namelijk naar de Jordaan. En daar, zo wordt ons verteld, is Johannes de Doper bezig om mensen te dopen. En dat heeft iets heel bijzonders. En ook iets heel erg moois. Dan moet je je voorstellen dat er dus echt een plek was toen de tijd, waar mensen zich konden melden en zeggen, het is niet goed gegaan in mijn leven, het is niet goed. Maar dat de plek was waar je er niet op afgerekend werd, maar dat je daar opnieuw kon beginnen. Dat er een plek is waar je een nieuw begin kunt krijgen. Dat er een God is die je een nieuw begin. Dat is bijzonder dat dat er is in deze wereld. En nog altijd. De christelijke gemeente. He, want de doop was een teken van een nieuw begin. En dat wil ik vanavond wel even onderstrepen. He, dat het niet alleen maar de doop toen de tijd was dat die mensen van een probleem af waren. Zo van ja, dat is allemaal niet goed in mijn leven. Nou, gelukkig wil God dat vergeven. Probleem opgelost. Dat is maar de helft van het verhaal. Het gaat ook over opstaan in een nieuw leven. Gaan leven zoals God dat bedoelt. Want Johannes de doper die doopte bij de Jordaan. En nee, dat had niet ook de Hollandse IJssel kunnen zijn, hier bij IJsselstein. Dat kan niet. De Jordaan is niet inwisselbaar in dit verhaal voor welke rivier dan ook. Want de Jordaan, wie bekend is in de Bijbel, weet, dat is de rivier van de doortocht, waardoor ze heen gingen naar het beloofde land. Nou, en dan voel je opeens aan, dat was geen eindstation, die rivier, dat je ergens van af bent, maar dat bracht ze op bestemming. Op die plek waar ze konden gaan leven zoals God het van hun vroeg. Nou, en dan snap je namelijk ook waarom Jezus gedoopt wil worden. Want anders is het toch een raar verhaal. Dan snap je Johannes de Doper vooral heel goed. Die het echt niet gek vond dat Jezus kwam kijken. Dat vindt denk ik niemand gek, dat Jezus bij de Jordaan kwam kijken hoe het ging. Maar het werd Johannes wel te gek dat Jezus in de rij ging staan van doopelingen. En die zei, nee, maar dat kan helemaal niet. Dat is niet voor u bedoeld. Dat zou andersom moeten zijn. Dit is de wereld op zijn kop. En dan zegt Jezus dat hij wel gedoopt wil worden. Omdat hij alle gerechtigheid wil vervullen. Omdat de doop dus ook te maken heeft met een weg gaan. Sterker nog, je zou kunnen zeggen, de weg gaan waartoe wij allemaal geroepen zijn. En bij de Jordaan blijkt, Jezus onttrekt zich daar niet aan. Is dat zo bijzonder? Ja, heel erg. Want wij doen dat vaak, bewust of onbewust wel. En Jezus weet zich geroepen om God en mensen te dienen. En dat is eigenlijk al de wet in het Oude Testament. En zo zal hij ook de redder van de wereld blijken te zijn. Dus dat is heel belangrijk, dat Jezus die weg gaat, dat spoor. En dan wordt Jezus gedoopt en dan gaat de hemel open en God laat van zich horen. Dit is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. En denk je, wat een bijzonder moment. Weet je wat het meest bijzondere is? Dat het niet eens de eerste keer was dat dit klonk. Dat Jezus wordt aangesproken op een manier zoals God vroeger Israël aansprak. Nou, en zo wordt Jezus dus door God geliefd, zoals God eerder Israël de liefde verklaarde. En dan zeg je, heeft dat met elkaar te maken? Jazeker, want dan blijkt dus in de komst van Jezus dat God trouw is gebleven en dat zijn liefde er nog altijd is, dat die liefde bestendig is, om het maar eens zo te zeggen. En vandaag, voor ons zou ik daar ook iets over willen zeggen, dat als wij Jezus ontmoeten, dat je ook die ontdekking mag doen. Dat je een mens bent die door God wordt bemind. Kijk, je kunt een heleboel zeggen over als je Jezus ontdekt. Maar als je Jezus tegenkomt, als je hem ontmoet. Maar ik denk toch dat het daar in de kern altijd wel om gaat. Wat is geloven? Nou, er zijn boeken over volgeschreven. Maar geloven is toch ontdekken dat er door God van je wordt gehouden. En dat je die liefde leert beantwoorden. Dat is toch in de kern waar het volgens mij om gaat. Nou, en nadat dit dus was gebeurd, wordt Jezus door de geest naar de woestijn gebracht om daar verzocht te worden door de duivel. Ja, en dat roept gelijk vragen op. Kijk, misschien zegt er wel iemand, als er nou had gestaan, toen werd Jezus door de duivel meegenomen, nou, dan had ik het een heel normaal verhaal gevonden. Maar waar ik over val en wat ik niet begrijp is dat hier staat, Jezus werd door de geest meegenomen om daar verzocht te worden door de duivel. Je hoopt, je verwacht. En misschien bent u wel een mens die daar ook om bidt met regelmaat. Dat God je behoedt voor de confrontatie met de boze. Of zoals je het ook zou kunnen zeggen vanavond, dat God iemand is die je brengt naar betere orde en fijnere omstandigheden. Of zou ons hier iets anders verteld worden? Dat het soms wel zo kan lijken dat kwade godvijandige machten, zoals de duivel het voor het zeggen hebben, dat ze de macht grijpen in de wereld of dichterbij in ons leven. En je kunt het gevoel hebben dat je moederziel alleen in de woestijn bent beland en dat de enige die daar dan nog is, is juist degene die je uitgerekend niet wil tegenkomen. Dat zeg maar. En dat dit verhaal zeg maar het echte verhaal is dat de geest van God de regie heeft. De duivel heeft op geen enkel moment de regie in dit verhaal. En dat is niet alleen maar toen in die situatie, maar dat is het geloof wat we delen als christelijke gemeente in een roerige tijd, in een roerige wereld. Dat houdt ons op de been als er veel gebeurt in de wereld en in ons leven. We gaan in het vertrouwen dat God de regie heeft, al belanden we in de woestijn. En al zou je geconfronteerd worden met de duivel in hoogst eigen persoon, dan loopt het God niet uit de hand. Je zou er toch niet aan moeten denken dat het een ander verhaal was, dat de regie bij de duivel lag of bij anderen of bij jezelf. Dan zou het echt een veel moeilijker verhaal zijn geworden toen en daar en vandaag voor ons hier bij elkaar in IJsselstein. Ons wordt verteld dat een periode van 40 dagen en nachten Jezus in de woestijn was zonder iets te eten. En hij had erge honger gekregen. Dat was overigens geen brute pech dat hij, nou ja, zogezegd slachtoffer was van de omstandigheden, of dat het hem overviel dat daar geen enkele eetgelegenheid was te vinden. Het was van hem uit, want dat moet je ook zien in dit verhaal. Hè? De duivel is ergens mee bezig, de geest is ergens mee bezig, maar Jezus is ook ergens mee bezig. En waar is Jezus mee bezig? Nou, dat staat er dus. Hij ging erheen om te vasten. En dat was een vorm van onthouding om dichter bij God te komen. De woestijn is namelijk in de Bijbel ook een plek van vorming. En dat Israël zo'n ontzettende reis door die woestijn maakt onderweg naar het beloofde land. Daarvan kun je zeggen, ja, dat was een strafexpeditie. Dat hebben ze over zich afgeroepen met hun wantrouwen en ongeloof. Dat is een deel van het verhaal. Maar wat je ook ziet is dat de woestijn ook een trainingsplek is, als ik het zo mag zeggen. Waar je met vallen en opstaan leert om met God te gaan leven. Mozes was ook een hele tijd in de woestijn. En wat dacht je van Paulus na zijn roeping onderweg naar Damascus? Die ging ook niet gelijk aan de slag in het Koninkrijk Gods. Die heeft zich nog een hele tijd afgezonderd. Hè? En nou is de focus in dit verhaal niet dat die ligt op de ontbering. Hè? Want zo kun je het natuurlijk ook heel gauw horen. Dat je denkt, ja, maar als je dus gelooft, dan moet je zulke zware omstandigheden aankunnen. Dan moet je dit dus allemaal kunnen. Nou ja, dan, ja, ik moet dan gelijk denken aan die catechisant van mij die piloot wil worden. En die vertelde daar pas iets over die eerste testen. Dan hebben we het nog maar over de eerste testen. Nou, wij zaten allemaal al te zweten toen we het hoorden. Moet je nagaan als je het moet gaan doen, zeg maar. Maar is dat nou geloven ook dan? Dat je hier ontdekt, want dat vraagt zoveel van je. Daar moet je zoveel voor kunnen. Nee. Dit verhaal zegt eerder, in dit bestaan onderweg heb jij het ook nodig dat er momenten zijn, fasen, die je dwingen tot inkeer en meditatie. In de woestijn kan een hele goede plek zijn. Daar word je geconfronteerd met jezelf. Maar ook met andere stemmen en invloeden die lang niet allemaal positief zijn. Maar het is ook de plek voor de confrontatie met God. Maar wij zijn tegenwoordig denk ik vooral druk. Als we ergens bang voor zijn, is het stilte en lege tijd. Ik tenminste wel. Toen ik een paar jaar geleden door een moeilijke periode ging in mijn leven, en een van mijn behandelaars zei, het zou goed zijn als je elke dag een uur gaat wandelen. En toen zei ze, hoe gaat het na een paar weken? Ik zei, nou ja, dat gaat op zich wel, maar ik heb wel elke keer zo'n struggle welke muziek ik ga luisteren. En er is natuurlijk ook heel veel mooie orgelmuziek, dus en de kenners weten dat wel. Maar ik zeg, dat is dan wel een dingetje voordat ik ga lopen. Want ja, zonder dat gaat niet. En toen zei ze, nou ja, daar moet je onmiddellijk mee stoppen. Vanaf nu is het de bedoeling dat je een uur in het bos loopt zonder iets op. Ik dacht echt dat ze een grapje maakte, dat was niet zo. Een week later zei ze, hoe gaat het? Ik zei, word helemaal gek. Ik word helemaal gek van mijn eigen hoofd, van alles wat er doorheen gaat. Want je hoort de stem van je eigen. Je hoort allerlei andere stemmen, positief, negatief. Je wordt met zoveel geconfronteerd. Ik zei, ik vind het ontzettend heftig. Dat heb ik gewoon heel eerlijk gezegd. En intussen heb ik ontdekt hoe heilzaam het is. Maar ook hoe confronterend het kan zijn. En toch is dat juist heel erg belangrijk. En van ouds hebben we ook niet voor niks vaste tijden in de christelijke traditie. Dus dit verhaal zegt niet van, lieve mens, op de weg van het geloof moet je zoveel kunnen. Maar dit verhaal zegt wel vandaag tegen ons, ken jij ook zulke perioden, fasen, momenten in je leven van inkeer? En ja, dat kan heel heftig zijn met wie je dan geconfronteerd wordt, maar het is uiteindelijk wel heel heilzaam. Laten we het eens over die confrontatie hebben. Want daar in de woestijn komt Jezus, of de duivel, naar Jezus toe. En om te beginnen, en ik vind dat eigenlijk ook al wel gelijk een van de mooiste onderdelen van de confrontatie, hoe het allemaal begint, hè? Dat de duivel Jezus eraan herinnert wie hij is. Dat hij zegt, jij bent toch de zoon van God. Jij bent toch de zoon van God. Hey. De duivel kan een heleboel. Maar dat kan hij dus niet ongedaan maken en ontkennen. En als ik nou gelijk iets mag zeggen over ons leven. De duivel kan een heleboel doen in je leven. Boze machten kunnen een heleboel doen. Maar weet je wat ze nooit en nooit kunnen? Gods liefde en trouw voor ons ongedaan maken. Dat kan hij alleen maar erkennen, dat God zo tegenover ons staat. En dus je staat, als je daar al naar kijkt, veel sterker dan je doorhebt. En dat is hier dus ook zo. De duivel kan dat eenvoudig niet ontkennen. Maar wat hij wel kan, dan kan hij natuurlijk in ons leven ook, dat hij weet, als je door God geliefd wordt, dan heb je ook een weg te gaan en dan ben je ergens toe geroepen. Hij probeert je natuurlijk wel van die weg af te trekken. Hè? Van die weg van de dienst aan God en aan mensen zoals Jezus, die moet gaan als redder van de wereld. Nou, en de duivel wil hem van de wijs brengen. En die zegt, als je werkelijk de zoon van God bent, verander dan die stenen die net op brood lijken in brood. Want als je kunt eten, dan verdwijnen al je problemen als sneeuw voor de zon. Dat was natuurlijk zo voor Jezus. Maar de duivel dacht ook aan al die mensen met wie Jezus te maken had. En dan zouden ze zich toch echt gered weten door Jezus. Als je dagelijkse behoeften maar vervuld worden, dan is het leven goed. Nou nee, dat is niet helemaal waar. Het is meer zo zoals pas een jonge vader tegen me zei. En hij zei, weet je, als je gewoon lekker kunt doen waar je zin in hebt en je hebt daar genoeg geld voor, en dan hoef ik helemaal geen miljoen te hebben, maar gewoon dat ik lekker kan leven, de dingen doen waar ik zin in heb, wat ik leuk vind, ook met mijn gezin, nou dan heb je toch een perfect leven. Prima zo, zei hij. Ik denk dat heel veel mensen dat zo ervaren. Al is het trouwens ook voor heel veel mensen niet eens vanzelfsprekend om zo te leven. Hè? Want daar moeten we ons echt niet in vergissen. Dat is niet alleen maar iets in de samenleving. Dat is ook iets in de christelijke gemeente. Dat is natuurlijk ook nog iets wat speelt. Maar goed. En het is ook wel fijn als je snelle oplossingen binnen handbereik hebt. Ik bedoel, onze hele samenleving staat momenteel op scherp. Hè? En aan welke kant je ook zit. En we staan aardig tegenover elkaar. Omdat we met z'n allen snelle oplossingen willen. Of rechtsom of linksom. Of hoe dan ook. Maar ja, het gaat allemaal nog niet zo makkelijk. En dat verwacht je van iemand. Dat verwachten we van een politicus die we kiezen. Een snelle oplossing, dat is het beste. Maar dat verwachten we natuurlijk ook van God. En dat vraag je ook aan hem. En Jezus protesteert. Hij zegt natuurlijk helemaal niet dat je geen brood nodig hebt. God laat niet voor niks zoveel groeien en bloeien. Maar hij zegt, dat is het niet alleen. Je leeft van elk woord dat God spreekt. Goed leven vind je door te luisteren naar het woord van God. En dat is natuurlijk het Oude Testament, de wetten van God. Die gaan over het leven met hem en met elkaar. Werkelijk leven is niet dat jij genoeg hebt. Maar werkelijk leven is dat je genoeg hebt aan God. En aan de band met de ander. En dat je je voedt door zijn woorden, die getuigen van zijn liefde en genade. Nou, zegt iemand vandaag, maar wat heb je daar nou gewoon concreet aan onderweg door het leven? Nou, daar zou ik toch willen zeggen, voorzichtig aan. Schuif het niet te snel aan de kant. Want het is het woord van God geweest, wat Israël door de woestijn naar het beloofde land heeft gebracht. Dus ik zou nog niet willen onderschatten waar het woord van God ons brengt als leidraad. Dus in dat kader biedt ons dat heel veel. Nou, en toen nam de duivel Jezus mee. Als zoon van God, geliefd door God en geroepen door God, zou je onkwetsbaar moeten zijn. Geen risico te groot, geen gevaar te erg, want God zou je toch beschermen. Ja, dominee, Daar staan toch allemaal beloften in de Bijbel, zei de oude vrouw erg boos tegen mij, toen ze die vreselijke ziekte kreeg. Er staat toch, hij zal je bewaren voor alle kwaad. Dat heb ik zelf gelezen. Hoe kan het dat ik die vreselijke ziekte heb en al die nare behandelingen moet ondergaan? Klopt dat niet? Is dat niet waar wat daar staat? De duivel die heeft het hier natuurlijk wel over iets wat er echt staat. Hè? En die duivel die herinnert je eraan, aan die hele mooie bijbelteksten die je schijnbaar zoveel beloven. Nou, dan zou je toch ook van het tempeldak moeten kunnen springen. God zou ons wel eens iets onkwetsbaarder mogen maken. Wij zijn vaak zo kwetsbaar. Zou God niet zo voor ons moeten zorgen dat je nooit zo diep kunt vallen of je wordt opgevangen? Dat niks je raakt. Jezus zegt, zo werkt het niet bij God. Je moet God niet uitdagen. Als je op God vertrouwt, is het iets anders dan dat je onkwetsbaar bent. Er kan je genoeg gebeuren. In al de jaren dat ik predikant ben, maar ook in mijn eigen leven, heb ik steeds minder daarop een antwoord gekregen. Waarom gebeuren al die dingen? Ik kan het niet uitleggen. Ik weet het ook niet. Maar wat ik ook wel steeds meer heb ontdekt, is dat Gods bewaring er niet over gaat dat je om alles heen wordt geleid. Dat had ik natuurlijk ook veel liever gehad. Maar wat ik wel steeds weer zie, en ook in de mensenlevens met wie ik optrek, is dat Gods bewaring is dat je dwars door alles heen bewaard wordt. Nou, en dat laat Jezus hier ook zien. Jezus zegt helemaal niet dat God niet bewaart, hè, alsof die teksten niet waar zijn, maar Jezus zegt het werkt op een andere manier. Zo. Nou, en toen nam de duivel Jezus ook nog mee naar een uitkijkpunt waar je de hele wereld kunt zien. En als je mij aanbidt, dan geef ik jou alle macht. En vroeger dacht ik altijd, ja, daar kan ik zelf helemaal niks mee met die verzoeking. Want ja, die verzoeking, daar word ik toch niet mee geconfronteerd. Dat is niet iets waar ik nou gemakkelijk voor val, zeg maar. Hè? Of u wel. En toen dacht ik, ja, toen ik deze preek schreef, maar het mechanisme waar het hier over gaat, komt me toch akelig bekend voor. Hoe vaak gaan wij niet door de knieën voor iets of iemand waarvan je eigenlijk wel weet dat het niet goed is. Waarvan je eigenlijk ook wel weet dat het eigenlijk niet kan. Maar hopelijk ben je van alle problemen af. Maar het is een valstrik, want de duivel heeft natuurlijk niet alle macht. Maar je kunt hem wel alle macht geven als je hem aanbidt. En dat is de verleiding als je iets of iemand aanbidt. En dat is geen dommigheid of primitief gedrag of zo. Maar aanbidden heeft altijd te maken met erkenning van macht. Dat je inderdaad denkt, mijn hele leven hangt ervan af. Als wij een ander aanbidden dan God, dan doen we dat vaak omdat we ons ten diepste heel erg afhankelijk weten van hem of haar, van dat iets, hè, bijvoorbeeld of nou geld is, gezondheid of wat dan ook. Natuurlijk weet je wel dat je hele leven er niet van afhangt, maar toch heeft het jou in je macht en heb je het gevoel, jawel, daar staat of valt alles mee. Terwijl de vrijheid van het christelijk geloof is, alleen voor God knielen wij. En alleen voor God knielen wij, dat betekent dus ook al dat andere en al die anderen hebben niet de macht over mij. En dat voorstel dus, wat hier vrijheid lijkt te geven, brengt juist onvrijheid. Nou, zei ik het al, dat wat die duivel zegt zijn geen gekke dingen. Sterker nog, ergens denk ik gewoon dat hij zegt wat wij hopen, verlangen en stiekem verwachten van God. Stel je nou eens voor dat er geen namen bij stonden. Want kijk nu, als ik vanavond vraag van naar wie voel je het meest aangetrokken, ja, dan gaat er natuurlijk niemand zeggen naar de duivel. Dat gaan we niet doen natuurlijk. Dat kan en dat willen we niet. Maar als dat er nou niet bij had gestaan, wie was? Wie zou je dan het meest aanspreken? Nou, dan denk ik dat de duivel nog best wel eens hoge ogen zou kunnen gooien. Want hij lijkt ons als geen ander te begrijpen. Beter nog dan God ons soms lijkt te begrijpen. En toch is er ook iets problematisch. Want het zijn stuk voor stuk zulke herkenbare dingen die hij zegt. Maar steeds opnieuw blijkt ook in de praktijk, ook al van Israël, maar ook in ons leven, dat het problematisch is dat het uiteindelijk geen goed leven geeft. Want de ellende van dit allemaal is dat het je op de een of andere manier afleidt van het dienen van God en elkaar. Helpt dit je om te leven uit de liefde Gods? Word je er werkelijk door geholpen, gedragen en bevrijd? En kom je ermee op bestemming? Nou, en dan kun je toch nog wel zeggen, dat is nog maar zeer de vraag. In elk geval maakt dit wel duidelijk dat er steeds opnieuw verzoekingen zijn. En of je nou de duivel in de hoogste eigen persoon tegenkomt of niet. Israël kwam het tegen in de woestijn. Ik zei al, het lijkt er heel erg op. Ook die Bijbelwoorden waar Jezus alles mee pareert. Kom uit het Bijbelboek Deuteronomium, verwijzen weer naar gebeurtenissen in Exodus. Dus wat in ieder geval duidelijk is, Jezus maakt hetzelfde mee als het volk Israël. En wij zullen ook hetzelfde meemaken. En uiteindelijk gaat het om hetzelfde mechanisme. Dat het altijd weer erom gaat dat we worden afgeleid van de liefde van God. En de roeping en wat Hij voor heeft met ons leven. Toch voelen we aan dat dit niet het hele verhaal is. Er zit natuurlijk een groot verschil tussen Jezus en Israël. Dat hoef ik u niet uit te leggen. Hij zwicht niet voor de verleidingen, Israël wel. Maar als wij eerlijk zijn, zou ik u eens willen vragen, lijkt u een beetje op Jezus? Komt dat in uw leven in de buurt met hoe het daar toen ging in de woestijn? En dan denk ik dat we toch eerlijk moeten zeggen, ja, maar tussen ons en hem zit ook een levensgroot verschil. Want Jezus zwicht nooit, zelfs niet aan het kruis, waar hij notabene met diezelfde woorden wordt bespot. Want daar klinkt, als je de Zoon van God bent, red dan jezelf. Maar Jezus doorstaat de beproeving, altijd trouw, hou vast vindend in het woord van God, maar hij blijft vasthouden aan zijn roeping. Om uiteindelijk zo het lam van God te zijn dat de zonde van de wereld wegdraagt. En waarom wordt ons nou dit verhaal verteld vanavond? Denkt u? Ja, je zou kunnen denken dat dit een soort van training is. Dat je dan thuis komt en dat je zegt, nou dat is toch mooi. Dan was ik zondagavond in de kerk in IJsselstein. Nou heb ik me toch een training gehad. Dat ik ben toegerust dat zelfs als ik de duivel in hoogste eigen persoon tegenkom, is er geen man overboord. Want die kan ik hebben, zoiets. Dat je een beetje vertrouwen weer krijgt in jezelf. Het christelijk geloof als een strategie voor zelfvertrouwen. Dat je veel meer kunt en veel meer aan kunt dan je zelf door hebt, zeg maar. En dat je hier leert om het toch te redden, zeg maar. Dat je niet reddeloos bent. Ja, daar gaat het dus allemaal niet over. Het christelijk geloof gaat er niet over dat jij het redt. Maar het christelijk geloof gaat erover dat Hij het redt. En dat Hij je redt. Daar gaat het over. Dus wat wil dit verhaal nou doen? Niet ons zelfvertrouwen een beetje oppompen van dit kunnen wij ook. Maar dit wil maar één ding doen. Dat we alle vertrouwen zouden krijgen en hebben in Jezus Christus. Dat we zeggen, daar waar wij falen, daar waar als het erop aankomt wij zo zwak staan, dat zelfs als we de duivel niet in hoogst eigen persoon tegenkomen, we zo vaak al in de kreukels en in de problemen zitten. Moet je nagaan als je hem echt tegenkomt. Maar dat dit verhaal zegt dat er nou één is geweest. Die de weg helemaal is gegaan. En die staande is gebleven. En dat jij die ene in het oog hebt. En dat je weet, Hij heeft het gered. En zo kan Hij mij redden. Want daar gaat het christelijk geloof over. Niet dat jij het redt, maar dat Hij je redt. Nou, en het goede nieuws is, als we aan Hem verbonden zijn door het geloof, als we bij Hem horen, nou dan mogen we geloven dat de duivel zelfs ons niet te pakken kan krijgen en dat we onze bestemming niet zullen missen. Dus nogmaals, wat zegt het verhaal van vanavond ons uiteindelijk? Niet hoe jij het redt, maar dat Hij je redt. En het beste wat je daarvoor kunt doen, is steeds opnieuw luisteren naar het woord van God. En het zal je ook helpen. Want als het Jezus hielp in de woestijn, zal het ook ons helpen waar we zijn en hoe het met ons gaat. Luister ernaar en ontdek hoeveel Hij van je houdt. En dat Hij alles voor je heeft overgehad in Jezus Christus om je te redden. Luister ook welke weg Hij je wijst. En je kunt er de Bijbel voor gebruiken, zulke plekken als deze kerk. Contact hebben met anderen die Jezus volgen. Maar wat heb je nou minimaal nodig om goed te kunnen leven? Ik denk dit. Het woord van God dat ons vertelt over Jezus Christus. Die is gekomen om te redden en om mensen uit de woestijn naar het paradijs te brengen. Dus dat is uiteindelijk waar het op aankomt. Voor ons allemaal. Ook voor mij. Hou je ogen gericht op Jezus. Zie wat Hij heeft gedaan. Luister naar wat God zegt. En ga vooral in vertrouwen op Hem. Want dan vind je echt genoeg om te goed te kunnen leven. En zul je ook de prachtige ontdekking doen dat de woestijn niet je eindbestemming is. Amen. en deze dienst is geen collectemoment. En ik attendeer u er graag op dat de collecten kunnen gegeven worden bij de uitgang of natuurlijk digitaal. En de eerste collecte is voor de GZB najaarscollecte, dat is het werk van de familie Den Hartog. En de tweede collecte is voor het pastoraat in de eigen gemeente. En de derde collecte is voor de kerk. Dan hebben we nog enkele algemene voorbeden vanavond. En die betreffen het werk van Willem Henry en Dieteke Den Hartog, waarvoor wij ook onze gaven mogen geven. De situatie in de wereld, waar op zoveel plaatsen ook zoveel gaande is. We bidden om de komst van Gods beloofde toekomst. En in het bijzonder is ook nog genoemd door uw kerkraad de voorbeden voor de synode. 7 en 8 november is dat. En ook voor de verkiezingen in Amerika. Laten wij nu samen God danken en ook bidden. Heer onze God, liefdevolle Vader, wij danken u dat uw Zoon Jezus Christus is gekomen. En dat hij trouw is gebleven, vasthoudend, de weg gegaan. En dat hij zo ook is gekomen en zo ook is gebleken de redder te zijn. En dat omdat hij het heeft gered, wij ook gered zijn als we aan hem verbonden zijn. En daarom bidden we u eenvoudig vanavond, geef ons geloof in hem en doe ons op hem vertrouwen. Wij bidden u daarom, omdat bij niemand van ons dat vanzelf gaat. Maar wij bidden u, laat dat geloof hier ontkiemen, versterk dat en breng dat tot bloei. In ons leven, in de gemeente en ook weer daarbuiten, dat het zich ook mag verspreiden. Wij danken u voor uw woord dat klonk. En wij bidden, laat het ook een woord zijn dat ons draagt de nieuwe week in. Dat het ons ook zegent op de weg die wij gaan in het leven, op de plek waar u ons ook hebt gesteld. En dat we zo ook in een wereld waarin zoveel gaande is, ook hoop en licht mogen verspreiden. Heer, wij willen u bidden ook vanavond. Het geloof dat u trouw bent, dat u naar ons omziet. Ook zo voor het werk van Willem Henry en Dieteke Den Hartog. Wij bidden dat u hen ook zegent in het werk wat zij mogen doen. Dat u hen daarvoor ook toerust, steeds opnieuw kracht en moed geeft. En dat ook vooral zij ook mogen merken dat u ook een God bent die zoekt en vindt. En dat zo de verspreiding van het evangelie mag verder gaan. We bidden ook voor ons als christelijke gemeente, voor onze protestantse kerk in Nederland. En zo bidden we ook voor alle afgevaardigden, voor de synode 7 en 8 november. Dat het ook een synode mag zijn. We bidden dat iedereen wijsheid mag ontvangen. De leiding van uw Heilige Geest, daar bidden we u om. Dat u zo ook uw kerk leidt, ook voor alle uitdagingen, alle vragen waar zij voor staat. Maar dat we steeds opnieuw ook mogen ervaren, het is niet van ons, het is uw kerk. En u leidt ook uw kerk en u houdt uw kerk vast. Daar bidden wij u om. Heer, wij willen u ook bidden voor onze wereld, waardoorheen onze levensreis gaat. Waar zoveel gebeurt. We denken aan wat er gebeurt in Israël. We bidden voor Israël. Maar we bidden ook voor alle anderen in de Palestijnse gebieden. In Libanon die betrokken zijn in deze oorlog. Heer, wat is daar veel gaande? Wat doet dat veel? Wij willen u bidden om vrede. En u hebt toch ook uw volk Israël uitgekozen om tot zegen te zijn van alle volkeren. Dat is ook de grote toekomst die u hebt beloofd. En omwille van de situatie daar, waar op zoveel andere plaatsen in onze wereld, waar zoveel gebeurt, of het nou Oekraïne, Soedan, Jemen is, of de overstromingen in Spanje, wij bidden, laat uw beloofde toekomst niet ver van ons zijn. En wij bidden ook dat er steeds opnieuw mensen gekozen mogen worden, zo ook deze week in Amerika, die werkelijk ook het volk zullen dienen. En daarin ook gaan op de weg zoals u die wijst. En wij bidden dat wie er ook gekozen zal worden, het iemand zal zijn die wijsheid van u ontvangt om in deze tijd het volk te dienen als leider. En het is zo makkelijk voor ons mensen om ons van elkaar te vervreemden. Maar we bidden dat dat niet mag gebeuren, maar dat de vervreemding het niet wint, maar juist de verbondenheid steeds opnieuw. Heer onze God, zo bidden wij voor wat er gaande is in de wereld, dichterbij voor ons leven. Zo danken wij u voor de komst van uw Zoon Jezus Christus. En wij bidden, laat ons in vertrouwen op hem verder gaan van hier, de week in. Dat bidden we u in Christus' naam. Amen. Ons slotlied in deze dienst is uit Weerklank en dat is lied 452. Is natuurlijk een heel bekend gezang, niet alleen in ons land, hè. Onze oosterburen zingen het ook graag. Dat is namelijk het gezang Lof zij de Heer, de Almachtige Koning der Ere. En wij zingen vandaag in deze dienst het eerste en het tweede couplet, want het tweede couplet zegt: Hij heeft zijn woord u gegeven. En zo met dat geschenk kunnen wij ook weer straks de wereld in. Dus gezang of lied 452, 1 en 2 als ons slotlied. In vrede en ontvang de zegen van de Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.